een van de dingen waar wij als christen allemaal mee worstelen, is dat we soms één bepaalde zonde hebben die voor elk één kan verschillen, maar waar we eigenlijk mee blijven worstelen. We geraken daar niet van af. We zijn christen geworden nadat we een bepaalde tijd van ons leven heel goddeloos hebben geleefd, hebben gewandeld, ons hebben gedragen. En die goddeloosheid is een deel van onszelf geworden totdat we hoorden en erkenden: dit is niet de weg die ik wil bewandelen. Ik wil een ander leven. Ik wil een leven met God. En dat was toen we het evangelie hoorden en hebben gehoorzaamd. En die zondige levensstijl die we hebben opgebouwd, die hebben wij overwonnen. Christus heeft ons daarin, van de dag dat we wederom geboren werden, heeft hij onze overwinning daarin gegeven. Die zonden zijn weg. We zijn in een nieuw leven gaan wandelen. En vaak is het zo dat in dat nieuwe leven, dat we vol zijn van God. We gaan op weg. En die zonde, die levensstijl, die behoeften, die zijn er een bepaalde tijd niet meer. Maar naarmate dat we langer christen zijn, dan durven sommige zonden nog wel eens terugkomen. En zelfs in die mate terugkomen, dat we daar serieus mee gaan worstelen. Soms is het ook zo dat bepaalde zonden nooit niet overwonnen zijn. Christus heeft ons wel vergeven, we zijn christen geworden, en we zijn blijven worstelen met die zonden, en we geraken daar niet vanaf. En het is zelfs zo dat telkens als wij daarin falen, in onze specifieke zonden, en ik heb die ook, en ik weet dat, ik heb laatst uit van sommigen van jullie ook gehoord, dat jullie daar ook mee zitten, dat we daar blijven worstelen met bepaalde dingen, en we leven door de week, en we komen op het moment dat we voor die keuze staan om te zondigen, en het is een strijd in ons binnenste, en uiteindelijk komen tot de beslissing, ik ga het toch doen. We weten dat het niet goed is. We vechten er tegen. Maar soms geven we ook vlug op. En zeggen we, ik ga het toch doen. Of soms zijn we zelfs nog niet zomaar daarmee bezig. En doen we het gewoon. En als we het gedaan hebben, wat gebeurt er dan? Dan voelen we ons zo slecht. Allee, ik hoop het toch. Dan voelen we ons slecht. Dan voelen we ons schuldig tegenover God. Dan denken we bij onszelf, ik ben waardeloos. Ik ben beschaamd. Vaak is het zo dat als we dat gedaan hebben, onze zonde waar we mee worstelen, waar we mee blijven worstelen, dat we vaak tegen God zeggen, God, ik ga het nimmer doen, ik beloof het u. Ik ga ermee stoppen. En dan komen we weer op dat punt dat we toch falen. Dat we toch die zonde doen. Het lijkt er soms wel op dat we er niet mee kunnen stoppen. Dat het zo wel moet zijn. Dat we zo wel moeten leven. En uiteindelijk voelen we ons dan zo slecht, dat we kijken naar de mensen rondom ons in de wereld, en dat we zeggen, die mensen doen het, ik ben christen, en ik doe het ook. En dan gaan we twijfelen. Twijfelen aan onze behoudenis. Dan gaan we twijfelen aan onze relatie met God. Dan gaan we twijfelen aan alles waarvoor we staan, nu we christen zijn geworden. Dit is geen vreemd probleem voor een christen. Ik zeg niet dat het goed is, maar ik weet dat we allemaal met tijden stonden als christen daarmee worstelen. In 2 Korinthe, daar lezen wij dat Paulus op een gegeven moment spreekt, en hij had al verschillende keren de broeders en de zusters in Korinthe gewaarschuwd voor bepaalde zonden. En hier gaat het weliswaar toch wel om wat heftige zonden. Maar hij zegt in hoofdstuk 12, vers 21. Ik vrees dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal, en dat ik zal hebben te treuren om vele van hen die vroeger een zonde geleefd hebben en nog niet tot berouw zijn gekomen over. En die over, dat vult je dan maar zelf in, wat uw moeite is. Zij worstelden daarmee. Zij bleven daarin worstelen. En het was niet goed. En Wij zeggen dan tot God, God, ik heb zo spijt dat ik dat gedaan heb. En ik geloof ook dat we dat menen als we dat zeggen. Allee, ik kan natuurlijk niet altijd voor jullie spreken, maar ik weet hoe het bij mij is. Kijk eens in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. We moeten beseffen, want je hebt natuurlijk twee manieren om daarmee om te gaan. Je hebt enerzijds christenen die zeggen, oh, alles is genade en het zal wel niet zo erg zijn. En dat is ook een manier om daarmee om te gaan, maar dat is geen goede manier. Want wat staat er in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 7? Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. God heeft ons niet geroepen opdat we verder in onreinheid zouden leven, maar God heeft ons geroepen opdat we een heilig leven zouden leiden. Vers 8, daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige geest geeft. Dus we moeten beseffen dat als wij worstelen met bepaalde zonden, het feit dat we daarmee worstelen is iets goed, want dat is teken dat we er niet content mee zijn. Maar we mogen er ook niet content mee zijn dat we zeggen, oh, ik blijf er maar mee worstelen, dus het zal wel zo moeten zijn. Want God heeft ons niet geroepen om te blijven worstelen en te blijven leven in bepaalde zonden. God heeft ons geroepen om heilig te zijn. In Spreuken 20, vers 25, degene die willen meevolgen, daar lezen wij. Het is een valstrik voor een mens ondoordacht heilig te roepen. En pas na gedane gelofte te overwegen. Nu, wij moeten oppassen met alles wat wij aan God beloven. En alles wat we tegen God zeggen, God, ik ga dit doen of ik ga dit niet doen. Want God houdt ons aan dat woord. God zal niet zeggen, oh ja, maar ja, nu is de omstandigheid, wat jij beloofd hebt, moet jij nakomen. God houdt je daarvoor verantwoordelijk. Nu, dan kun je misschien zeggen, ja, ik zal God nooit meer beloven om mijn zonde te overwinnen, dus hoef ik die niet te overwinnen. Nee, dat is niet de gedachte erachter. Want wij hebben een belofte gemaakt toen wij christen werden, om voorwaardelijk God te volgen, om een heilig leven te leiden. Elk een van ons heeft dat beloofd aan God. Dus dat is een gelofte die we sowieso moeten nakomen. Kijk eens een Prediker hoofdstuk 5. Vers 1, wees niet overijld met uw mond, en uw hart haast zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken, want God is in de hemel en gij zit op de aarde, laat er daarom uw woorden weinigen zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, zo dwaas gepraat door veel woorden. Als gij God een gelofte gedaan hebt, talm er, treuzel wil dat zeggen, treuzel er dan niet mee die in te lossen, want hij heeft geen welgevallen aan de dwazen. Wat jij beloofd hebt, moet je inlossen. Het is beter dat jij niet belooft, dan dat jij belooft en niet inlost. Geef uw mond geen gelegenheid om u te doen zondigen. En zeg niet in tegenwoordigheid van de Godgezant dat het een vergissing was. Waarom zou God vertoornd worden over uw woorden en het werk uw handen verderven? Tot hier. We hebben God een belofte gedaan. En God verwacht dat wij daar tegenover stellen dat we ook doen wat wij beloofd hebben. Namelijk, God, ik ga een heilig leven leiden. Ik ga een ander leven leiden. Ik ga niet meer vast willen houden aan de zonde. Maar toch merken we dat we met bepaalde zonden, meer dan met andere zonden, worstelen. En alle zonde is slecht, maar toch met die bepaalde zonde, daar voelen wij ons ook slechter bij als we ze doen. Dan voelen we ons ook zo verwerpelijk als we het gedaan hebben, meer als dat we een andere zonde zouden doen. Maar we geraken er precies niet van af. En dat is wat Satan wil. Satan wil dat wij onze harten vullen met verdriet. Maar niet een verdriet dat leidt tot inkeer, een verdriet dat eigenlijk leidt van, ach ja, het zal wel zo erg niet zijn. Een verdriet dat leidt toch, ja, de volgende keer doe ik het toch opnieuw, want God vergeeft me toch. Een verdriet dat geen ernst teweeg brengt. Een verdriet dat geen ommekeer in het hart teweeg brengt. Een verdriet dat geen radicale omkeer in het leven teweeg brengt. Daar is Satan blij mee. Daar wil hij onze harten mee vullen. Zoals 2 Korintiërs hoofdstuk 7 zegt, waar Paulus, als hij in zijn eerste brief geschreven heeft, dat er sommigen nog niet tot inkeer waren gekomen over hun onreinheid. In zijn tweede brief zien we dat toch althans sommigen, niet alle, maar toch sommigen, daarna geluisterd hebben. Als hij in zijn eerste brief verschillende zonden in de gemeente aan de kaak heeft gesteld. Dan zien we in hoofdstuk 7, vers 8. Want al heb ik u door mijn brief bedroefd. Dan denk eens hoe Paulus, waar hij voor stond. Waren christenen, wederom geboren mensen, die bleven vasthouden aan zonde. En Paulus zag dat. En Paulus moest daarover spreken. En dat was geen blijde boodschap. Dat was geen goed nieuws wat hij moest brengen. En dat bracht droefheid in het leven van deze christenen, die zich daaraan bleven vasthouden. Maar Paulus zegt, ik heb er geen spijt van, dat ik daarover gesproken heb. Dat er moest over gesproken worden. Nou, wat zegt hij dan? Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie dat die brief u, indien al, dat dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft. Thans verblijdt het mij niet dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht, want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij geenerlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood. Wanneer wij falen en onze zonde niet overwinnen, en daar verdrietig om zijn, dan zal die droefheid ons uiteindelijk naar de dood voeren. Omdat we geen overwinning hebben gehaald over onze zonde. Maar als wij droefheid hebben naar Gods wil, dan brengt dat onberouwelijke inkeer tot heil. En dat geldt voor elk een van ons. Daar waar wij vasthouden aan zonde, welke zonde het ook is, als wij droefheid hebben naar Gods wil, dan brengt dat onberouwelijke inkeer tot heil. Dat gaat iets veranderen. Dat gaat een overwinning geven. Dat gaat ons niet meer doen falen. Vers 11, want zie toch wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft. Welke ernst, meer nog verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Je hebt in alle delen doen blijken dat gij zuiver stond in deze zaak. Tot hier. We twijfelen, als we worstelen met zonde en we geraken daar niet uit, dan twijfelen wij wel. Ai God, hoe kunt jij nu nog van mij houden? God, hoe kunt jij nu nog geduldig met mij zijn? God, wilt jij wel dat ik nog behouden word? Of is het voor mij te laat? Maar waar we nooit aan moeten twijfelen is wat God wil. Daar moeten we nooit aan twijfelen. Kijk eens wat hij zegt in 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 9. De Heer talent niet met de belofte. Dat wil weer zeggen treuzelen. Al zijn er die aan treuzelen denken. Maar God is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, dat toch dat alle tot bekering komen. Dat is wat God wil. God wil dat iedereen tot bekering komt. Dat is zijn verlangen. Dat is zijn intentie. Iedereen. Dus daar moeten we nooit aan twijfelen. Maar wat we moeten beseffen is, zonde mag niet blijven heersen over ons sterfelijk lichaam. Mag niet. Romeinen hoofdstuk 6. Daar spreekt Paulus tot de christenen en hij herinnert aan in het begin van het hoofdstuk dat ze wederom geboren zijn. Dat ze met Christus zijn gestorven en opgewekt door een nieuw leven in de dood. En in hoofdstuk 6 vers 8 daar wil hij aan iets duidelijk maken. Namelijk, indien wij met Christus gestorven zijn, Romeinen hoofdstuk 6 vers 8, indien wij met Christus gestorven zijn, dus dat is al de voorwaarde, zijn we met Christus gestorven. Dat kan alleen wanneer we ons laten dopen tot vergeving van zonde, anders zijn we nooit met Christus gestorven. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. De dood heeft geen heerschappij meer over Christus. Christus leeft voor eeuwig en hij leeft voor God. Wat betekent dat dan voor ons? Wel, dat zegt hij in vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan. Dus dat moeten wij inprenten. Dat moet heel duidelijk zijn voor ons. Wat? Wel, dat jij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. In principe, als de zonde in ons lichaam heerst, dan heeft dat niks met God zijn onbekwaamheid te maken, maar met ons verlangen en onze keuze. Met ons, hoe wij ons leven invullen, waar wij onze gedachten mee vullen, waar we mee bezig zijn. En daardoor laten wij het toe dat zonde in ons sterfelijk lichaam blijft heersen. En wij moeten beseffen, de zonde mag niet meer in ons lichaam heersen. Wij zijn dood voor de zonde. Wij moeten levend zijn voor God. Kijk eens wat hij zegt in vers 12. Laat dan de zonde niet langer als een koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Laat de zonde niet langer heersen. Dat wil zeggen, als de zonde heerst, laat gij dat toe. God geeft u alles om dat niet toe te laten. Om een ander leven te leiden. Als ik worstel met bepaalde zonden, is dat omdat ik de zonde laat heersen in mijn sterfelijk lichaam. Vers 13, stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. En natuurlijk, we moeten beseffen, dat zonder Gods genade kunnen wij nooit zonde overwinnen. Maar door Gods genade hebben wij de garantie dat we de zonde kunnen overwinnen. Maar het is aan onze keuze, laat de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Dat is wat wij ofwel toelaten, ofwel niet toelaten. En dat betekent dus dat wij, waar wij mee worstelen, die ene zonde, misschien zijn het er wat meerdere, maar die zonde waar we dan toch altijd van zeggen, God, ik ga het nimmer doen, en we doen het toch weer opnieuw, en we gaan twijfelen aan onze relatie met God, we gaan twijfelen aan ons geloof, we gaan ons zo slecht voelen, ons zo waardeloos voelen, laat dat niet meer toe. Je bent niet goed omgegaan met de verleiding tot zonde, en daardoor is het opnieuw gebeurd. Je hebt ruimte gegeven voor de Satan om je te verleiden. En je hebt toegegeven. Ik heb toegegeven. Jezus zegt het volgende in Matthäus hoofdstuk 5. Vers 29. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter hel varen. Als wij blijven worstelen, zijn wij niet radicaal genoeg omgegaan in onze strijd tegen de zonde. We laten het maar gedijen. We laten het maar gebeuren. We zijn niet bewust genoeg omgegaan met de keuzes die we maken, die ertoe geleid hebben dat we zondigen. In Hebreeën hoofdstuk 12 staat het volgende. In de eerste verse focust hij de schrijver zijn aandacht dat we ons oog moeten richten op Jezus. Jezus is de leidsman en de voleinder van ons geloof. Maar in hoofdstuk 12, vers 3 zegt hij dit. Vestigt uw aandacht dan op hem die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En daar ligt het probleem. Wij vechten niet genoeg tegen de zonde. We laten te veel ruimte dat de zonde kan gebeuren. We vestigen onze aandacht niet op Jezus. We kijken niet genoeg naar Jezus en naar zijn voorbeeld. En we laten onze ziel door matheid verslappen. We laten onze ziel zwak worden. We laten onze ziel ziek worden. We laten het toe dat zonde mag heersen in ons lichaam. Weet je wat er gebeurt als je op een rots staat of als je een rots ziet? Denk je dan niet van wauw, die sterke rots, wie kan dat kapot maken? En zo zijn we vaak in ons geloof als we pas christen worden. Dan zijn we gelijk een sterke rots en dan denken we, ik kan alles aan, wie kan dit kapot maken? Wel, zelfs water kan een rots kapot maken. Laat water maar eens lang genoeg over de steen vloeien. Gewoon vloeien. Water. Als je dat tijd genoeg geeft, dan zal de rots daardoor vervormd worden en zijn sterkte kwijtgeraken. Zal veranderen. Als wij laks zijn in hoe wij denken en hoe wij handelen, dan is dat gelijk dat water die sterke rots uiteindelijk zal klein krijgen. We moeten niet door matheid van ziel verslappen. De zonde mag niet meer heersen. En dat maakt dat wij vastberaden moeten zijn om te zeggen, dit is geen optie meer. Mijn gedachten moeten veranderen. Mijn handelingen moeten veranderen. Mijn keuzes moeten veranderen. En dan zal ook de zonde overwonnen worden. Wat het ook is. Wat ook mijn zwakheid of uw zwakheid is. Kijk eens in Ezechiël hoofdstuk 18. En dan zijn we er bijna door. Ezechiël 18. Daar hebben we het voorbeeld van Israël. En het hoofdstuk gaat er eigenlijk over dat ieder mens persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn eigen zonde, voor zijn eigen rechtvaardigheid. En de ziel die zondigt, dat is de ziel die zal sterven. Maar op het einde zegt God door de profeet deze woorden, in vers 30. Daarom zal ik u richten, huis Israëls. Ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Heere Heer. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen. Dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt van uw weg en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israël? Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Heere Heere. Daarom bekeert u, opdat gij leeft. Wanneer we vasthouden aan de zonde, is dat een weg die leidt naar de dood. En God heeft daar geen plezier in. God zegt niet, jij, ze gaan verloren, ze zijn slecht bezig. Nee, God is daar enorm verdrietig om. Maar God geeft ons de middelen, als wij maar eens willen luisteren. Als wij maar eens willen doen. Wat zegt hij? Bekeer u en wend u af van die overtredingen. Doe die weg van u. Maak een keuze om dat niet meer te doen. Verander uw leven zo drastisch dat je het niet meer zult doen. En dan is God verheugd. Vernieuwt uw hart en uw geest. Als christen mogen we niet doden. Laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten beseffen dat er is een strijd in onze ziel die elke dag gevoerd wordt. Voor het eeuwig leven of voor het eeuwig verderf. God wil dat we de eerste kiezen. De Satan wil dat we de tweede kiezen. Maar er is één strijd die we voeren als christen waarin we moeten doden. Waarin we zo heftig moeten strijden dat we moeten doden. Kijk eens in Colossenzen hoofdstuk 3. En dat is de laatste tekst die we vandaag zullen zien. Colossenzen, hoofdstuk 3. En de voorwaarde weer die hij opstelt opnieuw is van indien jij met Christus zijt opgewekt, zoek de dingen die van boven zijn waar Christus is. Dat is de voorwaarde. Indien jij met Christus zijt opgewekt. Hoofdstuk 2, 5, 6 is het opgewekt in de doop. Maar in vers 5 zegt hij dan, dood dan de leden. Je moet doden. Je moet doden dat wat niet goed is in je leven, dat moet weg. Iets wat dood is, is er niet meer. Iets wat dood is, is gestorven. Dat heeft zijn ding volbracht en nu niet meer. Dood de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht, die niets anders is dan afgoderij, om welke dingen de toren van God komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld toen gij erin leefde. Hoor je wat hier staat? Je hebt erin gewandeld toen je erin leefde. Zij liet het toe dat die dingen in uw leven aanwezig waren. Zij wandelde daarin. Als je als christen daarmee worstelt, is het teken dat jij het toelaat. Dat je daarin leeft. Dat uw leven niet zo drastisch is veranderd, dat er nog ruimte is voor die zonde om daar aanwezig te zijn. Maar Paulus zegt in vers 8, maar thans moet jij ook dit alles wegdoen. Weg. Dat moet er niet meer zijn. Toren, heftigheid, kwaadaardigheid, laster, vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt. Dat is die belofte die we gemaakt hebben aan God. Ik wil in een nieuw leven met u wandelen. Ik ga leven in een heiligheid. Heilig zoals gij heilig zijt wel. Dan heb je een oude mens met zijn verwerpelijke praktijken afgelegd. En je hebt een nieuwe mens aangedaan. En die nieuwe mens die vernieuwd wordt tot een volle kennis naar het beeld van zijn schepper. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of skiet, slaven en vrije, maar alles en in alle is Christus. Oké, als dat het geval is, als dat het is hoe het staat voor ons, dat wij in de nieuwheid van het leven moeten wandelen, dat wij constant vernieuwd moeten worden in ons binnenste naar het beeld en de kennis van God, dan heeft dat een consequentie. En dat is vers 12. Doe dan aan. Je hebt eerst iets moeten doden. Iets moeten wegdoen. Iets moeten stoppen. Maar dat is niet genoeg. Daar moet iets in de plaats komen. En dit is waarom wij vaak blijven worstelen met de zonde. We doen het wel weg. En we zeggen, ik heb er genoeg van. Ik voel me slecht. Ik wil dit niet meer. Ik blijf ermee worstelen. Maar we zetten niks in de plaats. En we laten de ruimte open. Om terug ingevuld te worden met zonde. Dus iets doden wil ook zeggen, zorg dat er iets nieuws in de plaats gaat komen. En wat moet daar in de plaats komen? Wel, doe dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde innerlijke ontferming, dat wil zeggen compassie, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Geduld in deze context betekent dat jij lijden ondergaat. Als christen leidt je op veel manieren. Het geduld dat hier beschreven wordt is dat je gaat dat aanvaarden dat je leidt. Je gaat zeggen, oké, dit is hoe het moet zijn, dit is wat God wil, dit is het nieuwe wat in de plaats is gekomen van wat ik heb moeten doden. Vers 13, verdraagt elkander, vergeeft elkander. Stel jezelf de vraag, waarom zou je elkaar moeten verdragen? Waarom zou je elkaar moeten vergeven? Wel, omdat je bij tijd en stonden gebeurde er dingen in relaties onder broeders en zusters waarvoor het nodig is dat je elkaar verdraagt en vergeeft. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. Dan wat is het gevolg van het nieuwe wat we hebben aangedaan? Als we die dingen hebben gedood. En gedoden betekent doden. Niet half dood laten. Niet tot sterven toelaten. Niet zwaar gewond laten. Dat het terug kan herstellen. Nee, doden betekent weg ermee. Doet bij dit alles de liefde aan. Als band van de volmaaktheid en de vrede van Christus. Vers 15. tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw hart. En wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij met het woord doet, met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, God de Vader dankende door hem. Hoe komt het dat we blijven worstelen met bepaalde zonden? Wel, we moeten ervan overtuigd zijn dat dat niet goed is. Mag niet, kan niet, is niet goed. Dus we moeten daar komaf mee maken. Doden, wegdoen. Mag er niet meer zijn. Maar als we doden en we zetten niks in de plaats, dan laten we ruimte om het terug te laten heropleven. Dus doden en iets in de plaats zetten. En dat in de plaats zetten is het geestelijke, is het leven met God, is het doen, is het bezig zijn met het werk van God, is het aanbidden van God, is het zoeken van God, is het danken van God, is het veranderen naar Gods beeld, is Gods kennis in onze gedachten plaatsen, elke dag weer opnieuw. Als we dat doen, dan zullen we dat waar we mee blijven worstelen overwinnen. Doen we dat niet, dan zult je binnen 10, 20, 30, 40 jaar nog altijd met hetzelfde blijven worstelen. De keuze is aan u, de keuze is aan mij. Laat de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam. Amen.